Deze podcast loopt in samenwerking met Rationaal Belgium. Voor elke branche de juiste apparatuur. Super dat jij hebt afgestemd op de podcast Satellite Gourmet. Mijn gasten zijn gastronomen die werkzaam zijn in de horecasector of een link hebben met gastronomie in de breedste zin van het woord. Hier kunnen ze hun verhaal kwijt over hun onnoemelijke passie voor koken en de horeca, over de cultuur van voedsel en dranken en hoe gastvrijheid de rode draad is en blijft in die mooie sector als die van de horeca. Mijn naam is Sabine Goethals en ik ben jouw host. Veel luisterplezier met deze aflevering. Patrick Spieses, voor wie de naam niet veel zegt, het zegt mij alvast genoeg. Je staat al heel wat jaren in het vak, maar altijd zowat aan de zijlijn om andere chefs een forum te geven. Je bent niet de man van de grote woorden, maar wel van de grote daden. Jouw naam kwam mij een eerste keer ter oren toen jij met, ja, zo'n hoge koksmuts op foto's pronkte. Nee, alweer niet op de voorgrond, maar naast jouw collega, Robrecht Wissels. We dateren 2013, jouw deelname aan de Bocuse d'Or Europa. Eens te meer legendarisch, omdat de jury, onder leiding van toen juryvoorzitter Peter Goossens, jullie als niet-restaurateurs een ticket gaf naar deze prestigieuze wedstrijd. Jullie waren immers cateraars toen, werkzaam bij Belgo Catering, die toen al wel volledig de kaart van de verfijnde grootkeuken trok. Patrick, hij was een heel belangrijke schakel in die wedstrijd als coach. Het jaar erop deed je het zelfs nog eens opnieuw voor kandidaat Peter Assaert. Dat zo'n wedstrijd zenuwslopend is, is het minste wat je kan zeggen. En daarnaast is het eigenlijk een hele zware voorbereiding, die eigenlijk wat minder gekend is, omdat alles vaak zo in het geheim verloopt. Patrick Spieses is geen klein bier. Integendeel, hij was meer dan 20 jaar de rechterhand van Pierre Wijnands in de Comme Chez Soi. Patrick, we hebben al 3 mooie verhalen in petto. Patrick als souschef, als cateraar en als wedstrijdcoach bij Bocuse d'Or, die trouwens in het najaar van 2023 met de Belgische finale opnieuw in Horeca Expo doorgaat. En trouwens, alle oefensessies hier doorgaan in het trainingscentrum. Tegenwoordig ben jij inderdaad actief bij Rationaal Belgium als koktechnisch adviseur. Je hebt onder meer de rol van demo-chef, zowel hier in de Cooking Live-ruimte in Zwijndrecht als op de culinaire events en beurzen. Maar je blijft dus altijd een beetje coach. Een andere chef opnieuw doen schitteren, of moet ik nu zeggen, de professionele kookapparatuur van Rationaal doen schitteren. Beste Patrick, welkom in Satellite Gourmet. En je weet het, bij chefs is altijd ergens een zaadje geplant. Hoe is dat bij jou gegaan, Patrick? Was jij als kleine jongen een grote eter?
Ja. Grote eter, dat weet ik niet. Maar graag eten zeker. Hè? En ik had mama... We waren met 4 kinderen, mama, huisvrouw. Hè? Altijd in de weer, maar heel graag koken en bakken. En ik herinner mij bijvoorbeeld bij oudjaarsavonden of verjaardagen of wat weet ik allemaal. Mama had de gewoonte om heel de familie uit te nodigen. Dan zaten we met een hele bende aan tafel. Dat zal rond de 18, 20 mannen geweest zijn. Alles moest daarvoor opzij geschoven worden, bij manier van spreken. Maar dan ging mama een beetje pluizen in haar artikeltjes die ze overal als ze iets zag. Dan kreeg ze het water al in de mond en dan knipte ze dat uit en dan plakte ze dat in. En dan had ze boekjes en tijdschriften en noem maar op, noem maar op. Maar dan ging ze aan de slag en dan ging ze zoeken, wat zou ik nu maken? En dan natuurlijk, ja, met de zorg van 4 kinderen, maar tussendoor altijd daarmee bezig. Want uiteindelijk, ja, als huisvrouw heb je toch een hele opdracht. Je bent dat niet zo gewoon, ook al doe je dat graag, maar je bent dat toch niet zo gewoon om voor een hele bende te koken. Maar voor haar was dat echt geen opdracht en dan boodschappenlijst maken en dingkopen gaan doen en allemaal goed op voorhand gepland. Maar tot zelfs herinner ik mij dat dat ze zo een keer een Ossehaas Wellington, maar dat was natuurlijk een heel avontuur met dat blader. Maar ze bracht het altijd tot een goede einde. En ik denk wel dat daar ook dagelijks lekker eten, niks speciaal, maar ze ging toch elke week naar de markt met dan de voituur en de kinderen en meetrekken van Erichem naar Mortsel, te voet, met de buurvrouwen, die gingen allemaal mee, we zijn niet al binnen. En dan bracht ze altijd toch verse vis mee en dan bracht ze dingen mee. En garnalen aan zee, als we in Oostende waren, ongepelde garnaal kopen en zat een kilo, twee kilo, dat deerde haar niet. Garnaaltjes pellen, maar dan van die pelletjes dingen maken en garnaalkroketten.
Ik krijg het water nu ook al in de mond, Patrick, als jij zo vertelt. Maar dus ik denk, was jij er als kleine jongen ook altijd wel al bij om ook te koken dan?
Ja, dan stond ik daar wel redelijk kort bij, toch altijd, ja. En ik denk dat daar, dat bij mij wel gegroeid of stilaan beginnen groeien is. Tot ik herinner mij op een vakantie een keer. En gaan eten was natuurlijk ook voor mijn mama. In die tijd was dat nog uitkijken weken op voorhand als ze een keer gingen eten. Hè? En dan zaten we, dan waren we in Frankrijk, waren we op vakantie. En we hadden daar dan, om de vakantie af te sluiten, gingen we dan toch met gezin een keer eten. En we zaten daar aan tafel en ik denk de maaltijd zo goed als voorbij. Maar dan kwam die chef binnen, een grote man, een grote witte tok. En ik zat er als kleine gast, want ik was de jongste van vier. En ja, ik moest echt omhoog kijken. Dat was letterlijk een figuur. Ja, ik keek dan erop. En zo die combinatie van die dingen. Even goed een keer dan fondue gaan eten en de goede gezette man met de blauwe schort ontvuur de kaas afschrapen. Zo die, de sfeer, het eten, alles rond. Dat is bij mij wel blijven hangen, zeg maar.
Ja. Ja. En ben jij toen naar Piva Antwerpen getrokken op je 12e?
Wel, natuurlijk. Ik sprak daar dan thuis over, dat ik kok wilde worden. Natuurlijk voor mijn ouders helemaal niet bekend, gekend in horeca, helemaal niet. Hè? Dus dat was wel een heel ding. Dan mijn papa was vertegenwoordiger, veel op de baan, ging waarschijnlijk af en toe wel een keer eten. Maar stopte regelmatig ook in het Spaans Hof, ik weet niet, in Breendonk in der tijd, langs de A12. En veel vertegenwoordigers kwamen daar samen en hij sprak altijd met die baas daar. En ja, mijn zoon, hij wil kok worden, maar hoe? Allee, dan toch veel geïnformeerd. En uiteindelijk, hij zegt, ik heb vier kinderen. Ik heb ondertussen gehoord dat de hotelschool kok zijn, dat de school is. Mijn naam en faam, maar dat is internaat en dat is dit en dat is dat. En ons patje is altijd een beetje een speciale. We zullen die maar kort bij ons houden. En
hoezo speciaal?
Ja, zo wat spitsvielerij misschien.
Geen een goede student dus?
Ja, veel studeerde ik niet. Maar als de drukker kwam, dan kon ik dat wel. Maar dan zei hij, ga maar naar Piva. En het is enerzijds de school, maar ook na de school. Dan moet je eigenlijk zien dat je in de goede huizen terecht kan. Om daar je stijl te leren. En zie dat maar als een investering naar de toekomst. Zeg maar. Je moet niet naar het geld zien, je moet zien dat je een stijl kent. En dat was mijn papa. Wat dat je doet, maakt zo niet uit, maar probeer het zo goed mogelijk te doen. En daar hebben wij, mijn broer en ik, en de vier kinderen waarschijnlijk wel, maar vooral de jongens, denk ik, heel erg ingepeperd gekregen, zeg maar. Hè? En Dan, maar niet van je 12 jaar. Je bent nog veel te jong om te kiezen voor zo'n belastende, intense job. En 12 jaar vind ik te jong om te doen. Doe ik maar eerst een beetje Latijn-Grieks. En ik zat toen op Sint-Lievens College in Antwerpen, samen met mijn broer. En dan heb ik daar nog 3 jaar Latijn-Grieks gedaan. En dan mocht ik naar de hotelschool en dan ben ik inderdaad, wat jaar was dat? Ik denk 79 of zoiets zeker. Ja. Want ik herinner mij dat net was als Piva van de Charlottelei in der tijd, dan naar de nieuwe gebouwen onder Desguinlay daar verhuisd is. En dat was natuurlijk, dat was wel een hele stap eigenlijk.
Ja, maar ik kan me zo niet goed voorstellen, een kleine jongen,
je was toen misschien toch al 14, 15 jaar.
Ja,
zoiets, hè,
ja.
Was het streng op school toen?
Laat zeggen dat dat... Ik mocht ook geen beroepsafdeling doen. Maar papa wou toch nog dat we een beetje algemene... En met respect voor alles en iedereen, daar gaat het niet over. Maar mijn papa wou dat. Dat je buiten je vak dat je koos, dat je toch daarnaast nog wat dingen... Hè. En ja, we waren toch ook vier talen dat we daar onderwezen kregen. Maar evengoed nog wat scheikunde en nog, ja, al die dingen. Een beetje boekhouden en allemaal van die dingen. En laat ons zeggen, dat was wel ja, toch redelijk streng. Maar als je dan wat praktijkuren had, dat brak altijd wel een beetje. En laat ons zeggen, daar was dat toch altijd een beetje losser. Ja, dat was wel, ja, dat was wel tof.
Oké, dan zie ik zo'n anekdote opborrelen van toen je...
Ja.
Want als papa zei, we moeten hem toch wel een beetje kort houden.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je met je maten toch wel het een en ander hebt uitgespookt op die school.
Ja.
Was jij zo'n
ja,
braaf lammetje?
Natuurlijk, ja. Laten we zeggen, ik was misschien niet... Op de voorgrond de nummer één om iedereen mee te trekken en alles in gang te steken. Maar laat ons zeggen dat ik er altijd wel graag bij was. Hè? En zo'n anekdote, wat een leraar Frans. En die had al een hele prominente neus, een grote neus, zeg maar. En dan hadden we zo gezegd, laat ons een keer zo carnavalsneuzen meepakken. En als hem zich omdraait naar het bord en hij begint, yep, iedereen van de klas die neus op. Maar natuurlijk, tegen dat hem zich omdraaide, nam iedereen dat terug af en zat ik als enige met die neus op. En zo aan ons padje altijd. Maar dat was ervoor ook al... Ik heb, denk ik, ja, in school gehad alle dagen met straf naar huis. Mijn mama zei... Ik zie aan uw gezicht hoeveel blaren straf dat je moet schrijven. En dat was voor de gekste dingen. Ik moest dan ook vooraan altijd zitten. De leraar wou dat hij mij in het oog kon houden. Maar dan was ik toch weer altijd ontbabbelen of achter mij of gelijk wat. En dan draaide ik mij terug naar hem. En ik zag een vinger uitgestoken, maar hij had mij waarschijnlijk een vraag gesteld en zegt van Patrick, antwoord jij, maar dan wist ik niet waarom. En dan beet ik in zijn vinger en zulke dingen allemaal zo wat, ja, dommigheden zo. Hè. Ja. Maar nooit van dalen strekken, dat is zo zeg.
Maar... Nee, in zo'n opleiding moet je dan kiezen, hè? Dus je kon kiezen tussen zaal of keuken. Ja. Was de keuken voor jou onmiddellijk van, dat wil ik? Of, ja.
Het eerste jaar moesten wij beide nog doen. Maar mijn voorkeur ging toch altijd uit naar de keuken, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Ik ben, en nu nog altijd, en dat is altijd zo geweest, iemand die graag wat fysiek bezig was, wat ook veel buiten, oké, in de keuken werken is die buiten, maar in de zaal moest hij altijd zo'n beetje, zeker in die tijd, hè, dat was de Stijn van Eyck, zeg maar, gelukkig dat wij in Antwerpen zeggen. Dus je moest altijd, ja, je wel een beetje zo, hè. En dat was eigenlijk niet echt iets voor mij. En in de keuken...
Kon je verstoppen, hè? Bij manier
verstoppen,
van spreken.
Maar gaat daar ook... En dat vond ik ook altijd heel tof. Teamgeest, laat maar zeggen. Dat was in de keuken altijd heel sterk aanwezig. En je kon inderdaad wat ook weer om een keer gelachen gezien in de zaal. Ja, en in de tijd, ja, dat moest allemaal heel netjes zijn.
En
afstand
ja.
van de klant nog. En ja. het is
wat vandaag de dag...
Dat is dat gelukkig allemaal een beetje...
Ja, je zegt gelukkig, maar ik kan daarover discussiëren. Ik vind dat wel soms iets heeft. Op sommige plekken zo...
Dat is waar. Natuurlijk was het een droom van ons om in goede restaurants te gaan eten. Mevrouw en ik, we deden dat graag. Hè? Of met de collega's, een paar collega's bij. En dan heb je zo'n instituten, zoals de Romeyer of zo. En als je daar dan kwam en heel de ceremonie daar rond... Ja, het gaat toch altijd ook veel over de beleving. En dat had je in een tijd wel met de zaalversnijdingen, zaalbereidingen. Bij de koffie zelf de tasjes in het warm water werden dat uitgehaald, gedroogd. Kom eens wat, de zaal was redelijk klein, zeg maar. Geen mogelijkheid om met karren rond te rijden, dat ging allemaal niet. Maar Wijnands wou altijd nog wel dat de mensen van de zaal... mee participeerden, mee deelnemen, met deelname aan de service, zeg maar. En niet enkel om op te dienen, maar ook in de keuken. Moest altijd iemand van de zaal mee aan de pas staan. Moest mee borden dresseren, moest mee... Ja, Wijnands vond dat er, en eigenlijk heeft hem gelijk, dat er een groot deel teloor ging van de stijl van van zaalmensen, zeg maar, van garçons.
Er moest de connectie blijven tussen zaal en keuken en omgekeerd. Ja. Als je dat nu eigenlijk objectief bekijkt, dat is toch eigenlijk de beste opleiding die je kunt hebben. Dat je de twee in de praktijk oefent, zowel een keer in de zaal als in de keuken staan, of dat er inderdaad een connectie is.
Zeker en vast. Enerzijds om je hebt elkaar altijd nodig, want het is een teamwork. Hè? En wat ben je als je iets uit de keuken niet op de goede manier kan tot bij de gasten brengen? Wat ben je als de garçon niet het water in de mond doen of kan doen krijgen van gasten bij het opnemen van een bestelling of gelijk wat? Maar het is een goliede machine. Je kunt niet zonder elkaar. En het feit dat je dan toch nog een beetje die samenwerking hebt. Hè? En je moet ook, denk ik, langs de andere kant wat begrijpen. Wat is de stijl van garçon? Die staat tenslotte voor de klant. En die moet, hè? Die wisselwerking, dat begrip, dat samenwerking, die teamgeest. Dat denk ik, dat is overal, maar zeker in horeca. Oké, ik heb niet veel andere plaatsen of dingen gedaan. Maar daar is dat heel sterk aanwezig.
Ja, die Pierre Wijnands, dat is toch iemand heel speciaals, vind ik.
Daar kan je niet omheen.
Nee, en je noemt hem daar nu. Je noemt ook Comme Chez Soi. Je hebt daar 20 jaar gewerkt. Mm-hmm. Maar mijn vraag is wel aan jou. Hoe ben jij daar terechtgekomen? Als jij zo een Pietje Pek was op school of zo, dan kan ik me dat niet direct rijmen. Zo van een strenge Pierre Wijnands en dan de Patrick Spieses die daar terechtkomt.
Laat me dat misschien, als ik mag, voor eerst zeggen. Als je heel, heel hard werkt en... Ja, ik mag dat toch wel zeggen, stressvolle job op momenten dat de gasten er zijn. En altijd druk op de ketel, dan moet je wat uitlaatklep nemen. En je moet dat kunnen compenseren. En dat kan niet enkel met 's nachts pinten te gaan drinken, wat dat ook wel deden. Maar je moest tijdens de job een beetje good feeling hebben. Je moest, hè. En dat was in Comme Chez Soi niet anders. Hè. Niet altijd voor de ogen van Pierre Wijnands, want dat was not done natuurlijk, maar... We stonden daar met 13 man in de keuken, 13 gasten, allemaal jonge gasten, 18, 19, 20 jaar.
Jij was toen ook die leeftijd?
Ja. Ik was van school gekomen en dan in de buurtsteden in Aartselaar was zo het eerste restaurant eigenlijk. En ik denk dat ook, zo voel ik dat aan, misschien niet slecht is om, voordat je de hoge toppen van de gastronomie gaat afschuimen, zeg maar, dat je een beetje goed voelt in de keuken. Dat je met
een
mes, met
een
klopperken... Ja, die beweging, die dingen in de keuken, dat je er goed in voelt. Dan neemt al wat stress weg. Als jonge gast en non-ervaren en je gaat op uitzonderlijk niveau, dan komt er zoveel op je af. Ik denk dat het belangrijk is dat je een beetje een bepaalde toch maturiteit hebt voordat je daaraan begint. Ik had Perus gedaan, ik had La Sirendor in Brussel gedaan, op Katelijnenplein. Sirendor had toen een visrestaurant, die een ster. Perus daarna in Antwerpen op de welgekende Flandria-boten in de tijd. Was hier een schip dat van mei tot september aan de kade lag. 2 sterren. En dat was voor Antwerpen, was ook een van de vooraanstaande restaurants, zeg maar. Dan belde Robert van Duren van La Sirendor. Hij belde mij op en hij zegt: Pat, zegt hem, als je wilt, ik kan uw inkomsten eens wat binnenkrijgen. Ik zeg: Godverdikke. Want Robert, die tenniste met Wijnands, dus die kende elkaar wel wat. En ik zeg: dan er is er maar één ding, dan laat ik hier alles vallen, dan ga ik naar Brussel. En natuurlijk, dan zijn de zenuwen wel wat gespannen als je de eerste keer die een drempel of die een dorpel moet overstappen en je gaan presenteren. Hè? En dan zie ik Wijnands er nog in het salon, een apart zitten, met zijn sigarenkringtijd. Is dan al wel gestopt, maar wat was dan met dat sigarenkringtijd? En allemaal papieren voor hem en in het Frans natuurlijk. Ik had voordien tijdens vakanties wel een keer in Frankrijk zo'n keer een stage gedaan en talen... Lagen me wel, maar toch... Allez, je zit toch een beetje nerveus, want je zit toch voor een personaliteit. En daar hebben we eigenlijk een hele goede babbel gedaan. Ik stapte buiten en ik mocht beginnen. Ik had het ja-woord gekregen, zeg maar, van hem. Direct naar huis gebeld. Vol. En mijn pa zei, Patje, zei hem, hoe wordt dat dan geregeld qua logement? Ga jij over een weer eigenlijk? Ga jij wat verdienen? Ik zei, dat heb ik helemaal niet gevraagd. Dat heb ik helemaal niet durven vragen. We durven dat ook niet. Ja, we gingen op onze knieën zitten, hè, bij manier van spreken. Dat was
Ja, een soort gastronomische god, bij manier van spreken. Ja. Hè?
En achteraf kun je veel dingen gaan plaatsgeven en andere dingen relativeren. Je gaat de essentie eruit halen. En wat ik nu nog altijd... En als ik jongens... Want ik heb natuurlijk op die tijd dat ik er was, heb ik heel veel jongens zien passeren. Hè? Zoals een Tim Bourrie en zijn madame en noem maar op. Maar als we elkaar terug tegenkomen, hoe dat de gastronomie ook veranderd is, hoe dat het koken op zich, qua technieken, qua organisatie in een keuken, qua mogelijkheden, dat allemaal geëvolueerd en veranderd is. Wat dat we die discipline, proper werken, respect hebben voor producten, die dingen, ja, dat werd daar van 's morgens tot 's nachts in gedramd. En als je dat al meeneemt, respect ook op jezelf qua hygiëne, qua dan sta je al een eindje. En dat draag je ook mee in je privéleven, denk ik. In ontspanning, in verenigingsleven. In, dat zijn dingen die... Dat zijn waarden in het leven dat je dan meekrijgt. Mm-hmm. En dat zit toch heel diep. Ja.
En wat heb je op basis van de keuken, mm-hmm, van het koken aan zich, vooral mm-hmm, van Wijnands geleerd? Zijn keukenstijl, zijn eten, zijn gerechten...
Elk gerecht. Want ik ben daar natuurlijk ook begonnen, als kleine jongen, zeg maar. Hè. Tot Philip Bogaert dan vertrok. Dan was ik daar, denk ik, anderhalf jaar. Ik was toen, ik weet het niet, 22 jaar, zoiets zeggen. En dat Wijnands me vroeg van, ja, Pat, zou jij Philip niet willen opvolgen? Poeh, ja, dat viel op mij.
Hè. Als hij jou dat vroeg, dan had hij het toch wel voor je? Denk ik dan.
Ja, misschien wel. Ja, er zal wel iets geweest zijn.
Niet zo bescheiden zijn, dat zal zo zijn. Hè?
Maar zolang
dat je... twijfelde nog.
Ja, voor mij. Ik dacht, ja, ik moet hier van vandaag, ben maar even spreken op morgen. Vandaag zit ik mee met de bende. En morgen moet ik daar bij manier van spreken een beetje gaan bovenstaan. Ik ben al 22 jaar. Hoe kon ik dat hier allemaal... Als ik het pad zeg, dan moet me niet onmiddellijk antwoorden, maar dat was een beetje voor kerstvakantie. Dan waren we 2 weken gesloten. En als ik nog na het kerstverlof laat mij iets weten, zeg dan. En dan heb ik erover, ja, toch wel uiteraard veel over nagedacht. En langs de andere kant gezegd van potverdikken, op... Philip was daar 11 jaar. Ik zeg, als ik dat ook nog een keer 10 jaar, dat is 20 jaar. Dat zijn 2 mensen die kans eigenlijk krijgen. Ja, dan moet je dat doen. Wij veranderden de kaart 8 keer op een jaar. 3 menus en de kaart.
Maar ik neem aan, Patrick, dat het redelijk Frans-Belgisch klassieke keuken was, toch?
Ja, sowieso. Hè. Ja. Wijnands was heel sterk, vind ik zelf, in de gewone dingen. Wij serveerden zelfs stoempen in het restaurant. Ja, nooit zo lekker gegeten. En daar ging het over. Het was natuurlijk... De gastronomie, de keuken op zich is heel erg geëvolueerd. En dat is ook maar goed en dat is ook logisch. Maar het ging puur naar smaak toe. Echt naar smaak toe. En natuurlijk een goede cuisson. Maar een gerecht was ook een verhaal. Ik bedoel, alle ingrediënten, dat past bij elkaar. Naar seizoenen, naar noem maar op. En dat was een sterke punt, denk ik. Wijnands kon een piepkaartje, poussinke, stond daar jaren... heeft alle jaren op de kaart gestaan. Maar wie denk ik, zou dat dan gedurfd hebben? Nu heeft elk restaurant 10 verschillende borden. Daar was 1 serie, zoals dat we thuis hadden. Hè? Dessertbordje, koffietasken en dingen, zoals in Comcesois ook. Maar het zat echt in die gerechten. En in de smaak, en in het verhaal, en in de seizoenen volgen. Want je had nog niet die exclusieve producten die van weet ik waar wereldwijd allemaal toekwamen. Bij me, dat weet jij ook, de kiwis nog, die eerste kiwis. Noem maar op. Dus dat waren Belgische producten, dat waren ook de Belgische klassiekers, maar dan verheven gebracht. En dat had Wijnands, ja, enorm in zich, buiten dat enorm perfectionist was. We zaten samen telkens om nieuwe kaarten te maken en ideeën op papier te zetten voor de menus. En daarna ging ik dan aan de slag en ik probeerde die gerechten dan allemaal uit. Maar dat moest allemaal tot op de gram uitgeschreven, want ik zou dat... Want dan proefden we dat daarna met madame bij, met hem. En dan schreef ik in trot erbij de opmerkingen die ze gaven. Maar dan moest ik terug gaan zien in de receptuur. Misschien moet ik het zout, misschien moet ik die specerij, daar wat minder, wat meer. Wat... En ik herinner me, we hebben nooit een chocoladetaart gemaakt. We hebben dat 13 keer opnieuw geprobeerd. Totdat, ja, voor hem was wat hem wou. Ja. Maar dat is ook wel chic. Ik vind dat ook wel chic.
Dus dat heb je eigenlijk allemaal meegenomen. En ja, was het na 20 jaar verteld, je verhaal, dat je weg bent gegaan?
Nee, verteld. Ik denk, ja, nee.
Of wilde je
wanneer
is
een verhaal verteld, hè? Ik denk dat je als je iets met passie doet, dat je nooit uitverteld geraakt. Maar...
Want toen kwam Belgo Catering eraan, hè?
Toen kwam Belgo Catering en Bartel de Wulf was een goede klant bij ons.
Ja, want hij heeft eigenlijk een Belgo Catering opgestart, toch? Hè?
Ja.
Met nog een andere
Met twee andere partners, zeg maar.
Dus hij kwam je halen?
Een beetje wel.
Wegplukken?
Een beetje wel. Maar goed, je bent maar zo sterk als de omgeving waarin je beweegt. En je moet gelukkig kunnen zijn op je werk, maar je moet ook thuis gelukkig kunnen komen en terug kunnen vertrekken.
Wat mij nu wel zeer veel in de mond neemt, hè, Patrick, dat werk en leven mooi in balans.
Ja.
Maar vroeger hadden jullie daar ook mee te maken, hè?
Vroeger was dat niet.
Nee.
Wij hadden oogkleppen op. Ik herinner mij, als we getrouwd zijn, ik zei tegen mijn vrouw, ze zat in de verpleging, ik zeg, ga je ook maar in de horeca werken? Dan weet je wat dat is. En stel dat we een zaak beginnen, dan heb je al een beetje voorsprong. Dan weet je wat dat is. En zij heeft dat ook gedaan. Tot wij gehuwd waren. En ik in Brussel werkte, zij in het Antwerpse. En wij hadden één dag samen om de 14 dagen. En dan kwam zij de andere donderdagen namiddags een keer naar Brussel, een uurke. Maar met de geboorte van de kinderen. Ja, dat bestond niet, hè. 3 dagen thuis, 4 dagen thuis of niet. Ik herinner me, mijn zoon is op een maandag geboren. En een maandag was komstjes wel gesloten, maar we hadden een banketje, we hadden een event. Ja, ik ben gaan werken, hè. Als je er nu op terugkijkt, dan zeg je van, ja, hoeft dat allemaal, moet dat allemaal. Maar in de tijd was dat gewoon zo. Maar Ingrid, mijn vrouw heeft dat altijd ongelooflijk goed gedragen. En ik kan ook niet zeggen dat we geen moeilijke periode hebben gehad. Maar je mag toch niet vergeten, ik was van 7:30 ochtends tot 12:00 weg. En Ingrid heeft alles gedaan thuis. Dus je moet sterk zijn, maar ook een heel sterke partner hebben om dat samen te doen. En ik was dan ook de zot om in het weekend soms bij mensen thuis te gaan koken. Dus dan was het heel het weekend er ook aan. En dan ging er iets mee voor op te dienen. En het werk ging eigenlijk een beetje voor alles.
Ja, dus je hield dus wel van je job. Ja. Maar het was even dan beslissen van... Oké, een tandje terug. Ik ga bij Belgo Catering gaan werken.
Ja.
Maar daar was het werk eigenlijk niet minder, hè, Patrick. Want als ik erover lees, dan maakten jullie soms miljoen maaltijden... Ik heb een artikel gelezen dat jullie eens 2 miljoen maaltijden maakten in 27 bedrijfskeukens. Was de kop van het artikel.
Dat is niet normaal.
Dat is zot. Dat jullie eigenlijk bijna nooit catering deden voor minder dan 250 man. Vanaf dan begonnen te tellen. Dus eigenlijk, als je zei, ik ben een beetje teruggeschroefd. Dat was niet zo.
Nee.
Maar je had wel een... Naast het koken op zich, had jij wel ook een specifieke opdracht binnen Belgo Catering. Want ik las eigenlijk, toen Bartel ook de kaart trok, ik heb het gezegd in de intro, van ook een beetje die catering verfijnd te laten worden, was het toch ook wel duidelijk dat jullie wilden ervoor gaan om vooral Belgische producten, lokale producten...
Verhalen te brengen.
En dat jij toch een klein beetje verantwoordelijk was voor die teelten, voor die producenten te bezoeken. Ja. Klopt dat?
Ja, dat klopt helemaal. Ik was een beetje als rechterhand voor Bartel daar dan naar Belgo Catering gegaan. En dat was natuurlijk een hele stap als je 20 jaar in dezelfde omgeving hebt gewerkt. Je komt dan van, mag dat in alle bescheidenheid wel zeggen, van toch wel een niveau. Hè? Maar je stapt dan in een heel andere wereld binnen de sector, stap je binnen.
De wereld van de grootkeuken.
Ja, en evenementen en grootse dingen doen. En als wij onze receptuurtjes op 4 couverts, vier personen hadden staan. En je moet dan de dag daarna, bij manier van spreken, voor 1000 man een evenement gaan doen. Dan krapt je toch wel even in de war en dan voelde je terug naar een hele kleine jongen. En ik heb dat dan ook heel bewust gedaan. Want ook daar weer, bij mij komt er heel dikwijls op neer, je hebt elkaar nodig. En het is altijd een werk van mensen. Ja, je moet samenwerken. En ginder, ja, dat werkte bij België. Oké, ik denk 280 man. Op verschillende locaties. Hè, zoals je zelf aangeeft, een kleine 30-tal bedrijven. Maar dan hadden we de sportcatering dat we deden. Dan hadden we evenementen dat we in het weekend deden.
Maar Patrick, in wezen komt het op hetzelfde neer. Je moet lekker koken.
Ja.
En je moet goed serveren.
Ja.
Want ik weet nog, ik weet niet, spreek me tegen als het niet waar is, maar er was een lange tijd dat men zo'n beetje neerkeek op die grootkeuken. Zo.
Ja.
Ja. Het is ook een beetje aan het veranderen, maar dat was zo grootkeuken, ja, potjes eten, wit wel.
Tegenover alles staat een budget. En dat is nu zeker, maar dat was vroeger ook zo. Maar als je ziet wat op het gebied van catering, wat je met een heel beperkt budget moet brengen. En als je daar... Die missie is hetzelfde, hè. Het is even moeilijk om met caviar en langoustine iets leuks en origineel en iets lekkers te maken, bij manier van spreken, dan met de gewone dagdagelijkse dingen. Als je het wil verheven naar een bepaalde... Je moet de mensen altijd een beetje in vervoering brengen. Je moet ze altijd teasen. Je moet ze altijd... En of dat dan nu met aardappelen en spruiten is, of dat, daar gaat het niet om.
Misschien ook een beetje eten sexy maken, hè?
Ja,
Patrick?
Ja, je moet proberen creatief aan de slag te gaan. En respect hebben voor het product en voor smaak. De mensen moeten proeven en erkennen wat ze eten. En dat was vroeger zo en dat is nog altijd zo. En ik denk dat dat nooit voorbij zal gaan. En dat was natuurlijk voor mij een hele ommekeer dan in de catering.
Dan in bijkomstjes, wat bedoel je?
Ja. En ik heb me daar dan ook heel klein opgesteld. En ik moest daar niet met mijn recepturen afkomen tegen jongens die daar dag en nacht... Want dat was zo, dag en nacht, 7 op 7, werd er gewerkt, hè. Moest ik niet even naar beneden komen, bij manier van spreken, in de keuken. Mannen, nu vanaf morgen god dat zo en zo en zo doen en niet anders. Dat, zo werkt het niet. En ik ben mee in de productie gestart en ik heb mee op evenementen geweest en ik heb mee in de sporten. En zo stilletjes aan ook voeling krijgen van hoe gaat dat er aan toe? Mijn probleem was, en is misschien het is al wat gebeters, hè, maar ik kon nooit nee zeggen. En zo stilletjes aan was dat wel leuk, hebben we toch wel wat kunnen bereiken en hebben hier mooie dingen gedaan.
Ja, ik kwam ook veel in contact met de lokale producenten, de producten die je vond, om te verwerken in de gerechten. Ja. Maar Patrick, we hebben toch prachtige Belgische producten, hè?
Uiteraard. Ik herinner mij, in Comme-Chez-Soit, toen al hadden we ook iemand die voor ons champignons ging plukken. In België, ja? En die kwam op een seizoen, zeg maar, samenlopende met een beetje het wild seizoen, kwam die met 12, 13 verschillende soorten champignons, waar ik nog nooit van gehoord had, laat staan gezien had. Uit de Belgische bossen, hè, van het Soniewoud tot Ardennen, tot buiten daar. Maar ons witloof, onze asperges, onze buiten de producten, ook de bereiding en de bereidingen op grootmoederswijze, gelijk dat altijd zo mooi gezegd wordt. Maar het is effectief ook zo. Keuken is voor mij, denk ik, ook een deel eenvoud. Het moeilijke daarin, of de uitdaging erin, is met weinig dingen toch iets maakt dat een beetje, zoals Sergio het altijd zei, hè? Een beetje, wat sex on the plate is. Maar het moet niet altijd rokken. Maar het moet wel goed in elkaar zitten. Het moet elkaar aanvullen. Het een moet het ander aanvullen of versterken.
Ik hoor vele chefs zeggen, eigenlijk moet je met 2 ingrediënten al iets moois kunnen neerzetten. Ja. 2, maximum 3.
En het lijkt mij de grootste uitdaging die er is.
Ja. Dat kan, hè?
Het kan zeker, ja.
Nemen we even een stapje verder.
Mm-hmm.
Ik heb het gezegd in de intro, die Bocuse d'Or.
Ja.
Vandaag de dag... Bestaat die wedstrijd nog altijd? Hè?
Zeker,
Bocuse d'Or. Ik vind dat altijd iets heel bizars. Mm. Want als je dan dat meemaakt, in Lyon bijvoorbeeld, dan is dat meestal bijna een voetbalwedstrijd, om het zo te zeggen.
Olympische Spelen.
Olympische Spelen, ja. Maar Robrecht kwam toen ook bij Belgo Catering. En dan beslissen jullie samen om deel te nemen aan de Bocuse d'Or. Ja. Was dat heel spontaan gegaan? Of was je een beetje onder druk gezet om mee te
doen?
Nee,
helemaal niet. Nee. Laat. Robrecht heb ik het eerst ontmoet ook in Kom Chez Toi. Ik heb met Robrecht samen in Kom Chez Toi gewerkt. En Robrecht is toen vertrokken. Heeft redelijk wel in het buitenland gezeten. En ben je heel toevallig terug op een terras in Antwerpen aan de Leopoldplaats ben ik dit tegengekomen. Godverdikke, Rob, wist ja. En zo is hij uiteindelijk bij Belgo Catering gekomen. Robrecht is ook een hele een man met heel veel discipline. Niet de gemakkelijkste, maar dat kan ook niet. En dat hoeft ook niet. Maar wij voelden elkaar altijd wel goed aan. En allez, ik moet even goed heel, heel veel... Ja, toch wel... Of heel dankbaar zijn tegenover Bartel de Wulf. Want die maakte het ook allemaal mogelijk. Hè? Er gaan heel grote budgetten bij die wedstrijd komen erbij te pas. En laat ons maar zeggen, in België op die moment was niet de structuur zoals bij de Denen of de Scandinaven of Frankrijk. In België was dat nog niet zo. Ik herinnerde dat in de tijd dat ze in Kom Chez Toi een keer kwamen trainen en proeven. Met dan Freddy van der Kasserie was erbij een paar. Maar dat was, eigenlijk was dat één... Ik mag niet zeggen amateurisme, maar dat was geen structuur. Hè? En Bartel heeft dat toch mee aan geduwd, samen met ons. Maar je mag toch niet vergeten, dat is een wedstrijd die loopt eigenlijk over 2 jaar. En met verschillende selecties. Hier, je hebt eerst België, dan heb je Europa en dan heb je de wereldfinale in Lyon. Geen gemakkelijke opdrachten. En daar moet buiten je dagdagelijkse job natuurlijk, daar moet heel hard op getraind worden. En niet alleen naar de plateau moest ontwikkelen, het gerecht moest ontwikkelen. Ik kreeg enkele ingrediënten opgelegd, maar daar moest je dan mee aan de slag.
Maar waar zit het trainingsaspect eigenlijk in? Is dat de tijdspanne die je moet respecteren?
Alles. Je moest op 5 uur moet je het rond hebben. Maar ook naar smaak, naar samenstelling, naar presentatie. Op welke plateau? Je krijgt dan een commie, want er is een wedstrijd ook voor een commie. Je moet dat samen met die jongen trainen. Je moet zien dat je overeenkomt.
Maar jij was coach, hè?
Ik was coach toen, ja.
Hoe was dat?
Dat was een dankbare functie, vond ik. Maar niet altijd heel makkelijk. Eigenlijk moest je er een beetje voor zorgen dat die jongens zich konden focussen op echt het koken zelf. Dat ze zich voor de rest allemaal niks moesten aantrekken. En dat gaat weer om dat team, hè, maar het is zo belangrijk in alles wat
je doet. Dus eigenlijk ook het menselijke aspect.
Je moet door dik en dun, je moet door vuur kunnen lopen.
Je moet maten zijn. Hè?
En het is een keer daar ontploft. En ik zie ons daar nog zitten in de opslagruimte van Belgo Catering, was ik nog een brico platen gaan halen en op maat zelf gezaagd, ineen getimmerd in de winter, het vriezen daar zonder verwarming. We zaten op een muts, met z'n allen zaten we het. Weer eigenlijk een heel mooi verhaal geschreven. Want uiteindelijk, ik denk, met Robrecht zijn we toch ook 9e geëindigd.
Ik dacht 11e. Als ik
en met Peter 9e geëindigd.
Ja.
Tweede keer dat we dat gedaan hebben.
Wat op zich niet slecht is, want zoals je zegt, andere
dat
landen
een hele prestatie, vond ik.
Winnen dan altijd wel, maar daar zit zoveel budget
achter.
Dat
is een machine.
En als België dan een 11e plaats kan halen met jullie, met Robrecht, dan is dat.
Dat is fantastisch. Maar het is ook een beetje een beweging daarachter, hè, want het gaat Ferdi, die het zelf gedaan had,
absoluut,
die daar heel hard...
Die heeft ooit een medaille behaald,
zijn,
toch?
Ja. Met Anne, zijn vrouw, stuwende krachten erachter. En moest je die mensen... Een ketting is maar zo sterk als de schakels op zich.
Petje af, hè?
Ja,
en natuurlijk ook nu dan, hè, met Lode de Rovere is het ook eens heel goed gegaan.
Ja. En
die jonge generatie, dat is ook niet makkelijk dat die daar zich voor inzetten. Hè?
Nee, want wij begonnen te trainen om 5 uur 's morgens, terwijl dat je service voor jongens in het restaurant, een service misschien gedaan hebt om 12 uur, 9 uur 's nachts. Om 5 uur sta je daar terug voor te trainen, een hele dag, enzovoort, enzovoort. Dat is heel belastend, heel vermoeiend. En je moet er heel gedreven in zijn. En Loden ook. Maar ik was toen niet meer bij Belgo Catering. Had me gevraagd van, Pat, wilde jij voor mij als coach fungeren?
Zou je weer ja gezegd hebben? Want straks wordt er weer hier getraind. Hè? Misschien ga je ervan weg te slaan zijn dan?
Nooit, hè. Dat zijn zo'n intense momenten geweest. Het mooiste bleef altijd hangen.
Wauw. Weet je dat wij al 45 minuten aan het praten zijn?
Wat verdomme, hoe moet dat 2 dagen doen, jongens?
En ik heb nog niet eens over je job van vandaag gepraat. Ja. Want dan moeten we er zeker nog eens doorsleuren.
Ja, dat gaan we doen, hè.
Dat gaan we nu doen. Kooktechnisch adviseur bij Rational.
Ja.
Je blijft ergens weer coach, zoals ik in de intro heb gezegd. Maar misschien even voor de luisteraars, want we zitten hier eigenlijk in een prachtige ruimte. Mm-hmm. Next Level Cooking in Zwijndrecht.
Ja.
En wat doe jij precies? Kooktechnisch adviseur, zeg je. Je gaat klanten ondersteunen, je geeft demo's.
Ja.
Wat vind je van deze job eigenlijk?
Ja.
Je bent weer aan het coachen, hè?
Wie ben ik om te zeggen dat ik coach ben? Bepaalde dingen vind ik altijd belangrijk. Ja? En dat is in die ploeg vormen, dat is overeenkomen, maar dat is ook durven zeggen waar het op staat, durven eerlijk zijn, met respect en beleefdheid voor elkaar. En dat zal ik altijd en overal mee dragen en proberen uit te dragen, zeg maar. En in dat opzicht hier, ik ben hier in een leuke bende, in een ferm bedrijf, met nu hier te zijn en dat je, of te werken en dat je dat toestel, goh, wie ben ik om te zeggen, door en door kent. Dan zeg je, potverdekken in een tijd waar we er veel meer kunnen uithalen. En laat dat nu juist zijn wat dat wij eigenlijk trachten te doen. En ik denk dat het een beetje uniek is, zeg maar wereldwijd, want uiteindelijk is Rational wereldmarktleider professioneel topmateriaal, zeg maar. Maar er kan zoveel met die toestellen, waardoor je bijna een personeelslid bij hebt in de keuken, zeg maar.
Die spreekt nooit tegen. Nee.
En is ook nooit ziek.
Hij is nooit ziek.
En stel dat hem
ziek
wordt...
In die zin is die goedkoop, hè?
Hoe zeg je?
In die zin is die wel goedkoop.
Ja, ik denk... Wat is duur? Tuurlijk staat er wel een kostenplaats tegenover. Maar als dat toestel dagelijks draait en nu ter ondersteuning staat en ter hulp daar staat... Of dat draait maar 5 minuten op een dag. Ja, dan zet je dat in een heel ander daglicht. Dus ik vind die prijs eigenlijk niet zo relevant.
Voor wat je
terugkrijgt. Voor wat je krijgt. En dat is wat wij trachten te doen als, ja, zoals jij ook zegt, met een groot woord, kooktechnisch adviseur. Een beetje onze ervaring als kok, waar ik blij om ben, dat ik dat nu nog altijd een beetje kan gebruiken. En dat je heel veel mensen ziet, dat je altijd bij de klanten zit en dat je ze kan mee op weg zetten, mee helpen. Wij gaan niet zeggen hoe ze het moeten doen, maar we gaan hun tools aanreiken. We gaan hun daarin ondersteunen om hun ding op zijn best te kunnen brengen, zeg maar.
Ja, en om het te duiden, het is niet alleen binnen de horeca-gastronomie, ook de slagers, ook bakkers kunnen eigenlijk
heel breed,
gebruik maken
heel
van de Rational.
Overal waar er genoten en gegeten wordt, hoor je toch wel Rational een keer vallen.
Ja. Je bent gelukkig in deze job vandaag?
Ik ben zeker heel gelukkig. Ik ben zeker heel gelukkig omdat je met leuke mensen kan samenwerken. En ik geef ook eerlijk toe, ik heb nu ondertussen een kleinzoon en ik heb nu zeg maar toch wel een beetje meer tijd om af en toe dat ook een keer te kunnen proeven. Ik leer misschien nu van de jeugd of de kinderen dat er andere dingen zijn in het leven buiten werken. En dat is belangrijk. Ik denk dat belangrijk is. Ja. En daar geniet ik enorm van. Maar ik heb die samenhorigheid, dat groeps... ik denk in horeca, dat is uniek. Ik denk dat je weinig dingen vindt. En ja, dat is de max. Dat is fantastisch.
De mooiste job ter wereld, zeg
ja,
men soms.
Ja, toch wel, ja. Toch wel, ja. Intens, maar dan is de voldoening ook niet zo groot, denk ik.
En dan nu de terugkerende vraag. Patrick, als jij uit je carrière tot nu één mooi moment of één anekdote, één hilarisch moment zelfs misschien, mag opnieuw beleven... Welk moment pik je er dan uit?
Och. We spreken over 40 jaar, hè? 40 jaar in de horeca. Laat ons zeggen dat, het verhaal Comceswa op zich een heel sterke indruk op mij heeft nagelaten. Maar er zijn natuurlijk wel heel hilarische dingen geweest en toestanden. En die we zelf een beetje voeden op die moment.
Noem er eens eentje die je nu opnieuw zou willen meemaken.
Oh ja, willen meemaken. Ik herinner mij, ja, je steekt altijd wat fratsen uit. Hè. Je gaat verschillende parties in de keuken. En ik stond toen aan de garnituren, zeg maar. Dat waren de groenten, mijn garnituren, noem maar op. En Karel Wens, wel bekend van de pastorie in Lichtaart nu. Hij was een goede copain in de tijd van mij. Nog trouwens. De welgekende faisan Brabançon. Faisan met witloof. En in Comceswa, ik heb het er net al gezegd, alles was afgemeten, afgewogen. En aan de kaart 4 stukjes witloof per persoon. In menu 3 stukjes witloof per persoon. De bon kwam binnen. En ja, de bestelling kwam binnen.
Oh ja, de bon.
De bon, hè, ja. En ieder wist dan onmiddellijk wat moest doen natuurlijk. Hè. Je schoot in gang. En voor mij was dat dan onder andere het witloof. Hè. Mooi in boter, confijten, kleuren. Want die boter, dat was goud. Boter was goud in de keuken. Hij werd altijd gedeglaceerd. Hoor,
ja, enzovoort. Het water komt me in de mond.
En dan het plateauke, tafel 5 en tafel 7 en tafel zoveel. En de witloof geslagen erin. En Karel kwam passeerde. Die pakte er een uit, die nette dat op. Die zei tegen niemand iets. En dan was het moment om door te geven. Wijnands, dan voilà, tafel zoveel. Iedereen bracht, wist wat hij moest brengen. En dan zeg je, ik mankeer hier een stuk witloof. Wijnands zag alles. Drukte, wow. Zulke dingen. Dat zijn momenten waar we strooiden dan wat gemalen peper op fornuis van de ene of de andere, want dan tranen in de ogen niezen. Maar dan sneeuwen ook wel de pottenlikkers een keer heel fijn de rubber in op de stoom. Dan rook het nog verbrande rubber. En het eerste wat je deed was met een handdoek erover wrijven dat eraf te halen. Maar je wreef dat maar meer uit. Dus daar ook nog harder. En Wijnand zat op een gegeven moment, hij rook dan. Hij zegt, man, dan zei hij, stop de service. Stop de service. Er is hier iets. Elektriciteit is ontsmeulen, een draadje, een kabel van een oven of het een of het ander. Maar wij wisten natuurlijk wel beter. En wij stonden een beetje te grinniken en hij ging op toestel en stop. En, ja, waar is de toestand?
Okay. Het was een beetje wijn aan het plagen. Misschien wel om liefde te vragen. Dankjewel Patrick voor dit mooie verhaal.
Heel veel
het was
plezier.
Mij een groot genoegen. En ik wens je verder heel veel succes nog hier als inderdaad kooktechnisch adviseur, coach, demochef Patrick, hoe hij is bij Rationaal Belgium. Dankjewel.
Dank je voor de mooie, leuke babbel.
Bedankt dat je bij ons was. We hadden het goed samen. Blijf vooral luisteren en word abonnee van mijn podcast via Spotify, Google, Apple of Stitcher. Kijk naar de podcastvideo's via YouTube. Wil jij op de hoogte blijven? Volg Satellite Gourmet op Instagram, Facebook of LinkedIn. Ik zou het fijn vinden als jij bij een aflevering een reactie nalaat via satellitegourmet.com. Tot de volgende.
Rationaal. Ontdek nu het Rationaal Termijn Betalingsplan. De beste ondersteuning bij de aankoop van de nieuwste apparatuur. Alle info op rationaal.be.